Goedemorgen allemaal. Ben ik verstaanbaar? Ja? Nou, ik ben blij om hier te mogen staan. En ik ben ook blij dat jullie hier zijn aangekomen. Het was veel sneeuw, hè? Ja, ik weet niet hoe lang jullie erover hebben gedaan, maar we hebben vrij lang moeten doen om de auto sneeuwvrij te krijgen. En een beetje veilig hier naartoe te kunnen. Ja, ik ben echt dankbaar dat jullie hier zijn. En het is een voorrecht om voor jullie te staan. De preek is nog vers. Ik heb een beetje met mijn broer Job van Beek. Die was vandaag bij ons blijven slapen. Moest preken in Groot Ammers. En ja, is gestrand bij ons uiteindelijk. Dus ja, ik ben blij dat een van mijn beste vrienden ook hier vandaag aanwezig kan zijn. En ja, ik hoop jullie echt te dienen met het woord. En als we zo een sneeuwdag hebben of een sneeuwnacht, dan kon ik eigenlijk maar denken aan één verhaal. En dat was van een jonge man, een 15-jarige jonge man, die tijdens de sneeuwval, een hevige sneeuwval in Engeland, een kerk zocht op een zondagmorgen. En hij kwam uit Lowchester, dat is een plaats in Engeland, en ja, hij ging daar elke zondag naartoe. Zelfs twee keer op een zondag. Maar toch had die jonge man van 15 jaar, had toch dat onbevredigende gevoel in zijn hart. Hij wist dat God bestond. En hij geloofde wel dat de Heer Jezus Christus voor zijn zonde op een bepaalde manier moest sterven. En iets van de opstanding, dat wist hij ook. Hij had veel boeken gelezen van de Puritijnen zelfs. Hij kende het woord van God ontzettend goed. Hij had een fotografisch geheugen. Maar toch was zijn hart ontevreden. Hij zag God meer als een harde meester. Waarbij je continu dingen moest doen. En dat was in schil contrast met hoe zijn ouders eigenlijk er tegenaan keken. Zijn ouders waren zo vaak blij. Ze verheugden zich om naar de kerk te gaan. Zelfs als het zo een pak sneeuw lag. En hij ging die dag alleen naar de kerk in de sneeuwstorm. En de gemeente waar hij zat, dat was een geweldige gemeente. Hij was ook een geweldige prediker. Je kon die prediker vergelijken met een John MacArthur. Kennen jullie wel, hè? John MacArthur. Of Paul Washer, weet je wel. Of hoe heet die andere groep? Noem maar een goede prediker. Kent u een goede prediker?
Jacques Brun.
Oeh, ja. Mount Everest. Maar er waren een hele hoop goede predikers. En er was een hele goede dominee in Lowchester. En op een bepaald moment dacht hij, ja, maar ik moet nog in die sneeuwstorm nog zeker 3 kilometer lopen. Ik hou het niet meer, ik ga maar naar die Methodistenkerk. En hij kwam daar in die Methodistenkerk van die grondlegger, John Wesley. Wie kent hem niet? En hij kwam daar in die Methodistenkerk en er waren wel geteld 12 mensen. En hij erbij 13 man. En er was geen geweldige prediker, er was geen Paul Washer, er was geen Jacques Brunt, er was geen Leander Jansen. Maar hij was gewoon een simpele leken prediker, weet je wel. En die leken prediker, die preekte Gods woord vanuit Jesaja. Uit Jesaja 45 vers 22. En daarin staat, hè, sommigen kennen het wel. Wend u tot mij en word behouden, allen. Einde der aarde, want ik ben God en niemand anders. En op die dag, terwijl hij zo vaak naar die John MacArthur prediker, die dominee van hem had gehoord, terwijl hij zulke goede predikers had gehad, kwam op die dag het evangelie binnen, tijdens die sneeuwstorm in Lowchester. En hij leerde van die prediker dat als je gered wil worden, dat je in wezen er niets voor moet doen. Het enige wat je moet doen is kijken naar Jezus. Hey, en dat is mooi, hè? Want ik heb niemand hier gezien met een blinde geleide hond. Ik heb niemand hier gezien met een stokje met rode streepjes erop. Iedereen kan hier kijken. Of je nou jong of oud bent, we kunnen allemaal kijken. En kijken kost niets, hè? Het enige wat je moet doen is je ogen open doen. En kijken naar wie de Heer Jezus Christus werkelijk is. En op dat moment ging zijn, die last op zijn hart, die verdween. Dat lees je ook in het boek van John Bunyan, hè? De Christenreis. Dat pak op zijn rug, dat verdween. Die last van zijn hart verdween. Hij begreep nu eindelijk dat het leven met de zaligmaker, het leven om te leven, zoals zijn ouders dat deden en veel vrienden in zijn omgeving leefden, dat dat een geweldig leven was. En vanaf dat moment werd de jonge Charles Harrison Spurgeon de grootste prediker van heel Engeland. En is Engeland onder zijn prediking in de ban gekomen. En zoals ik jullie hier zie zitten, vooral die jonge kinderen, man. God kan je ernstig gebruiken. God kan je werkelijk gebruiken. Of je nou jong bent of oud bent. Ook de oude mannen. Ik heb een paar boeken, jongen. Als je leest, mannen die op 53 jaar tot bekering komen. En een hele provincie in vuur en vlam mogen zetten voor God. Jonge mensen. Probeer vandaag te luisteren. Probeer te luisteren. Want het kan tot zegen zijn. Die last kan van je afvallen. Die last om iedere keer naar de kerk te komen omdat het van je ouders moet. Die kan van je afvallen. En je kan zelf dat verlangen krijgen om God te dienen met heel je hart. Maar het belangrijkste is luisteren. En deze Charles Spurgeon, die bracht die opwekking in Engeland die jaren duurde. En heel Engeland was in de ban van God. Zoals nu heel Nederland in de ban is van corona. Je hoeft maar een stap buiten de deur te verzetten. En je komt in aanraking met de 1,5 meter regeling. De mondkapjesregeling. Je gaat naar de winkel. 1,5 meter. Mondkapje. Je gaat naar je werk. Je stapt in je auto. Overal is diezelfde regelgeving. Hey. Nederland is in de ban van corona. Maar in de tijd van Charles Haddison Spurgeon was Engeland in de ban van God, man. En dit moeten we terugkrijgen. Dit moeten we weer terugkrijgen. Dat Nederland in de ban van God komt en te beginnen met Family Bible Church. We moeten weer terug naar die tijd dat God zo krachtig werkt dat zielen tot geloof komen. En nu dit gezegd te hebben, gaan we naar Handelingen 26. Als jullie je Bijbel openslaan, Handelingen 26. En dan wil ik een gedeelte lezen. En Agrippa zei tegen Paulus, het is u toegestaan voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verdedigde zich als volgt. Dubbele punt. Ik acht mijzelf gelukkig, koning Agrippa. Dat ik mij heden tegenover u mag verdedigen tegen alles waarvan ik door de Joden beschuldigd word. Vooral omdat ik weet dat u kennis hebt van alle gewoonten en geschilpunten die er onder de Joden zijn. En daarom vraag ik u geduldig te luisteren. Dit is mooi, hè? Paulus staat eindelijk een keer voor een Joodse koning / rechter. Deze Agrippa de Tweede was niet zomaar een koning. Zijn overgrootvader had de babytjes vermoord in de tijd dat de Heer Jezus geboren was. En zijn vader, dat kunnen we overlezen in Handelingen 12, die heeft de apostel Jacobus vermoord. Hij heeft Petrus in de gevangenis gezet. Maar Petrus is door een engel, een machtige engel, is die uit de gevangenis gevlucht. Je kan het allemaal lezen. Maar ook is het zo dat deze vader verschrikkelijk doodging. Misschien weet je het nog, hè? Hij werd door een engel geraakt. Omdat hij zichzelf tegen God verhief. En nu staat Paulus, die een vriend is van de apostelen, staat nu tegen deze koning Agrippa en kan eindelijk zijn ei kwijt, omdat Agrippa iemand is die de Joodse geschriften kent. Ze half Edomiet, half Joods. En daarom is Agrippa zo benieuwd wat Paulus eigenlijk gaat zeggen tegen hem. En dan zegt Paulus, ik ben blij dat u aandachtig luistert. En een van de mooiste dingen is dat Agrippa echt luistert, hè, want 24 versen later doet Agrippa eindelijk zijn mond open. Hè. En niet zoals Festus, hè. Hij luistert 24 versen en pas als Paulus Agrippa een vraag stelt, antwoordt hij. Hé, daar kunnen we wat van leren, denk ik. Want hoe vaak, ouders, willen wij niet snel interpreteren? Of snel iets tussendoor zeggen, terwijl onze kinderen eigenlijk gewoon hun ei kwijt willen bij hun ouders? Of hoe vaak wil je er niet tussendoor komen als je vrouw of je man iets tegen je zegt? Kunnen we iets leren van deze tekst? Kunnen we leren om gewoon ons mond te houden zonder vooroordelen? Ook wanneer we gaan evangeliseren of in de missie zijn, dat we mensen gewoon kunnen vertellen waar het op slaat. Dat we mensen gewoon kunnen vertellen wat hun probleem is en dat we naast ze komen staan zonder direct een advies te geven. Kunnen we dat? Geef me. Wanneer we werkelijk in de missie willen staan, dan moeten we echt gaan leren luisteren. Begin bij je kinderen, begin te luisteren. Stel ze vragen, want als je niet kan luisteren naar je kinderen, gaan je kinderen een ander luisterend oor zoeken en jij snapt niet waarom ze zo vervreemden van het gezin. Hé man, je moet je hart erop zetten om werkelijk naar je kinderen te luisteren. Net zoals Agrippa luisterde naar Paulus. Oh, wat heb ik nog meer? Wel nu, vers 4. Mijn leven van mijn jeugd af aan, zoals dat vanaf het begin af aan onder mijn volk in Jeruzalem geweest is, is bij al de Joden bekend. Zij weten van mij vanuit het verleden, als zij het maar wilden getuigen, dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting binnen onze godsdienst, namelijk de Farizeeër. En nu sta ik hier. En wordt geoordeeld over, let op, de hoop op de belofte. Die door God aan de vaderen gedaan is. Die onze 12 stammen hopen te bereiken. Door voortdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Hemel. Er is één thema. Van die hoop, hè, in vers 6. Die continu terugkomt in de Bijbel. De hoop op de Messias. Ja, en de hoop op de Messias begint bij de moederbelofte. Genesis 3 vers 15. Kinderen die op een reformatorische school hebben gezeten of zitten. Die kennen de moederbelofte. Ja, uit het zaad van Eva zou uiteindelijk een man, een mens voortkomen. En die zal de duivel teniet doen. De kracht teniet doen. En die hoop. Die hoop, daar zoekt het volk van God continu naar, want ze willen niet leven met dood, ze willen niet leven met pijn. Er wordt continu door God in de Bijbel gezegd, hey man, er zal een koning komen en die zal voor eeuwig heersen. Maar hoe zal dat geschieden? Hoe gaat dat nou gebeuren? We hopen het. En deze hoop is niet als het weer. Ik hoop dat het morgen weer gaat dooien of ik hoop dat het nog meer gaat sneeuwen. Het is niet als het eten. Ik hoop dat mama vandaag lekker heeft gekookt. Nee! Deze hoop is niet een hoop die we niet zeker weten. Deze hoop is een hoop die niet afkomstig komt van jou. Deze hoop is een hoop die afkomstig komt van de Allerhoogste God. En deze Allerhoogste God, die is te vertrouwen. We hebben het net gelezen. God van trouw. Hij is te vertrouwen. Nou, hoe weet ik dat hij te vertrouwen is? Ik weet dat hij te vertrouwen is. Omdat hij Abraham een zoon heeft gegeven. Ik weet dat hij te vertrouwen is. Omdat hij Mozes heeft beloofd. Om met zijn volk te ontsnappen uit Egypte. Ik weet dat God trouw is, omdat hij heeft beloofd dat hij de Judeërs naar Babylon zou brengen. Hij heeft het voorspeld en het is gebeurd. Ik weet dat hij trouw is en doet wat hij zegt, omdat hij ook heeft gezegd dat hij via de Persische koning Kores het volk weer terug zou brengen in Juda. Ik weet dat God trouw is. Waarom weet ik dat God trouw is? Ik weet dat hij trouw is, omdat hij de Messias, de Heer Jezus Christus, geboren heeft laten worden. God is trouw. God is trouw. En dat zegt de Bijbel ook, hè. Ja, de Bijbel zegt... Wat staat er? Wat staat er? Ja. In Numeri 23, vers 19... God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen en het niet doen of spreken en het niet volbrengen? De eeuwige God kan niet liegen of vinden dat zijn plan niet goed genoeg is. Hij heeft geen spijt en kan geen spijt hebben voor wat hij doet of toelaat. Alles wat hij doet of toelaat is uiteindelijk goed. En God, voor sommigen, God hoeft niks te leren. En dat heeft ook met trouw te maken. Ik ga je laten zien waarom. God hoeft niks te leren, want hij heeft alle wijsheid in pacht. Ja? God hoeft daarom niet in de tijd te kijken om te leren wat voor keuze de mens zou maken bij een bepaalde omstandigheid. Ja, ja, sommige mensen zeggen dat God vooruit in de tijd moet kijken en daarmee bepaalt of iemand gered is of niet. Nee, man. Het is onmogelijk. Ik ga je zeggen waarom. God hoeft niks te leren en zeker niet van mensen. God heeft de wijsheid zelf in pacht. En omdat hij de wijsheid zelf in pacht heeft, dan is hij ook onveranderlijk. En omdat hij onveranderlijk is, kan hij datgene wat hij zegt altijd waarmaken. En omdat hij onveranderlijk is, is hij ook trouw. Hey, halleluja. Prijs de Heer. Hij is trouw. Kan je dat op je in laten werken? Dat God trouw is? Kan je dat zien vanuit de Bijbel? Dat God de Messias heeft gegeven omdat hij trouw is? Kunnen we daarom een hoop hebben die zeker is? Daar praat Paulus over, hè? Hé, man. De hoop. Vers 6, hè. En nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte. Ik word geoordeeld over dat de Messias zou komen. En ik praat erover en... Ik sta in één keer hier, met boeien. Die gasten willen me naar Jeruzalem terugtrekken om me dood te maken. Nee. Wat is dit? Koning Agrippa, je kent toch de hoop? Je weet toch waarom de Joden nacht en dag de Heere zoeken om uiteindelijk die Messias te vinden? Je kent die hoop? Maar we mogen hoop hebben doordat God de onveranderlijke die hoop geeft en waarmaakt. Hey, God geeft hoop, man. Hey, God heeft hoop. Voor je onbekeerde familieleden. God geeft hoop. Voor je kinderen. God geeft hoop. Voor je man en voor je vrouw. Of voor je vrouw. God geeft hoop. Voor de problemen waar je nu in zit. Want datgene wat hij zegt in zijn woord. Doet hij. Hij is getrouw. En hij bewijst dat keer op keer. Hou. Vol Family Bible Church. Ik heb het net al gezegd. Hij heeft Abraham een kind beloofd. De Messias beloofd en de Heer Jezus kwam. En de Joden zijn zoals je leest in vers 7, toen en nu nog steeds bezig om zich zodanig aan de wet te houden dat God de belofte die ook zij lezen in de Bijbel zou vervullen. Maar luister goed, kinderen. Dit is wat er met die Joodse mensen aan de hand is, hè. Ze zijn overal aan het zoeken. Ze zoeken maar. En dan kom jij aan, je ziet dat iemand aan het zoeken is, je tikt hem aan op zijn schouder en je zegt, ben je wat aan het zoeken, jongen? Ben je wat aan het zoeken? En die man zegt, ja, ik ben wat aan het zoeken. Ik zoek een diamant. Twee stippen. Hij schijnt. Hij is rood. En jij zegt, oh, bedoel je deze? Deze diamant, kijk maar. Rood, twee stippen, kristalhelder. Dit is hem toch? Nee, die zoek ik niet. Je klopt weer aan. Meneer, dit is toch die diamant? Dit is de diamant die je zoekt. Neem hem aan, neem hem aan. Scheer je weg, jongen. En wegwezen. Dat is wat er gebeurde bij de Joden. Ze zochten naar iets, maar ze hadden in plaats van de Messias, hadden ze hun doel in het zoeken. Je kan blijven zoeken tot je een ons weegt, want als je datgene hebt weggedaan, wat je eigenlijk aan het zoeken bent, lukt het niet meer. En de Joden werden boos op Paulus en wilden hem slachten, ze wilden hem vermoorden. En waarom? Omdat wanneer Paulus, wanneer deze Joden werkelijk zouden geloven dat die diamant die Paulus hun aanbiedt de Messias was, zou hun hele leven moeten veranderen. Hoe zit dat met jou? Als Christus vandaag dichtbij komt, besef je dat je hele leven moet veranderen? Besef je dat je niet zo kan blijven? Besef je dat je bepaalde dingen moet wegdoen? Je kan niet meer dingen met je handen doen die je doet. Je kan niet meer de gedachten hebben die je hebt. Je kan niet meer de fantasieën hebben waar je naar uitkijkt. Hé, maar dat zegt niet zozeer over iets over jouw zonde. Maar dat zegt meer iets over jou. Hoe dichter Christus bij jou komt, hoe meer weerstand er kan zijn. Maar ik heb van een slimme dame, dat is mevrouw, geleerd dat weerstand iets gezonds is. Dus hou aan. En ook voor die mensen die hier jarenlang naar de kerk gaan. Je zal niet de eerste zijn hoor. Je zal niet de eerste zijn die vandaag breekt. Je zal niet de eerste zijn die moet toegeven dat datgene die ontevredenheid in het hart en dat God een harde leermeester ook voor jou is, dat het niet klopt. Je moet toegeven dat dat vernislaagje wat je over jouw lichaam heen hebt, wat als het botst met een of ander heilige zaak of het woord van God en het eraf gaat, dat werkelijk weggehaald moet worden. Hey man. We moeten geloven in de opstanding. We moeten geloven dat Christus is gestorven. Je mag niet uit deze zaal gaan voordat je met Christus in overeenstemming bent gekomen. Je kan niet. En je mag niet. Dat zou Paulus zeggen, hè? Je moet hier blijven. Hey, broeder, al moeten we tot 10 uur 's avonds hier zitten. Al moeten we extra huur betalen aan die eigenaar van deze school. Je mag niet zonder Christus deze deur verlaten. Zeker niet wanneer het zo glad is op straat. Want je weet niet wat de middag brengt. Laten we verder gaan. Vers 9. Ik dacht echt bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen. Want wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb, heb ik velen van de heiligen in de gevangenis opgesloten. Nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had en als zij gedood werden, stemde ik daarmee in. En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft, gedwongen te lasteren. En ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgde hen, zelfs tot in de buitenlandse steden. Wat we echt moeten begrijpen, wij als christenen begrijpen dat niet meer echt. Weet je, we zien Paulus als de apostel. Maar voor andere mensen was Paulus gewoon een keiharde moordenaar hoor. Hoe zou je het vinden als je zou weten dat hier een paar moordenaars zitten? Een paar serial killers. Zou je nog zo gemakkelijk zitten hier zo? Dat is een goed antwoord, dat is een mooi antwoord. Dus wanneer Paulus hier vandaag zou komen, zouden sommigen van jullie vluchten, man. Het is een serial killer. Het is een moordenaar. En hij komt hier heel bloot geeft hij zich toe. Hé, kan ik gelijk iets aan jou vragen? Hoe bloot geef jij jezelf toe wanneer je in de missie staat? Durf je werkelijk je volkomen leven over te geven, omdat je vertrouwt in op het soevereine werk van God? Dat God iets gaat doen wanneer je je getuigenis vertelt. Hey, dat zegt hij, hè? We moeten niet zozeer. We moeten wel het evangelie preken, maar vanuit een persoonlijke context. Ja, we moeten niet zeggen, ja, kijk die, ja, kijk. Hoe John MacArthur is gered en broeder Job is gered en zuster Carola is gered. Nee, je moet het vanuit jezelf vertellen. En Paulus zegt hier helemaal, ik was een moordenaar, maar God heeft me helemaal veranderd. Hoe zit het met jou? Durf je jezelf bloot te geven? Durf je te zeggen van, hey, nou mag. Vroeger, oh man, ik heb dit gedaan, zus gedaan, zo gedaan, zo gedaan. En ja, ik geef mezelf bloot, maar dat doe ik alleen maar omdat ik jou wil zien in die opstandingskracht. Ik wil jou zien. Of hebben we nog te veel van onszelf? Nee hoor, mij niet gezien. Nee, dat kan niet. Weet je, we hebben allemaal smoesen. Nee, dat kan ik niet mijn kinderen aandoen. Dat kan ik mijn baas niet aandoen. Nee, wat zullen de mensen wel denken wie we zijn? Je hebt nog te veel van jezelf. Ook dat stuk moet dood. Het geloof is er wel, maar de werken zijn er niet. Hey, daar komen we straks op, hè. Want we moeten geloof in de Heer Jezus Christus en de werken van bekering doen, hè. Staat in de tekst, hoor. Komen we zo op. Dus hey, hoe bloot geef jij jou? Ja, hoe bloot geef je jou? Laat me iets zeggen. We hebben afgelopen woensdag gebeden en gevast, hè, als broeders, als oudsten. Hè? En we zijn tot één conclusie gekomen. Hey, we hebben gehuild, hoor. We zijn tot één conclusie gekomen. Onze gemeente is mooi, het is leuk, het is gezellig, het is geweldig. Maar het is niet missionair. Er zijn maar enkele in de gemeente die echt missionair zijn. Het is leuk om in die christelijke bubbel te zijn en lekker samen dik te worden en vet te worden. Hey man, maar is niet wat God wil, hoor. Nou man, je moet in de missie zijn. Hè? Wat zegt de Bijbel? Hey, Handelingen 1 vers 8, gij zult kracht ontvangen. Ja toch? De sleuteltekst van het boek Handelingen. Ja, om mij getuige te zijn, om mij martelaar te zijn. Hey, martel je jezelf op het moment dat je je blootgeeft? Come on. Dus wanneer we werkelijk missionair willen zijn, dan moeten we ook vertrouwen op de tekst die God ons meegeeft om te gaan. Want anders kunnen we het hele boek Handelingen uitpreken. Maar als de gemeente er niet wordt door opgebouwd, als de gemeente niet werkelijk in die missie gaat, zoals die apostelen en die discipelen in Samaria en dergelijke, die verspreid werden door de vervolging. Hey man, dan kunnen we zitten tot we aan ons wegen, maar er gaat niks met ons gebeuren, en niks met ons land gebeuren, en niks met onze kinderen gebeuren. Nou man, we moeten echt in de missie gaan, en onszelf volledig blootgeven voor Christus. Hey, laat me iets zeggen. Hij is ook naakt aan het kruis gegaan, hoor. De tekeningen, lentedoekje en zo. Die man was naakt, hoor. Christus heeft zich helemaal blootgegeven aan jou, voor jou, tot jou. En je durf je niet bloot te geven voor Christus? Come on. Noem maar. We moeten ons diep verootmoedigen. En als oudste hebben we dat gedaan. En we willen jullie echt meenemen. Ja. Oh, sorry. Ik ben één blaadje te ver. Mag niet te lang, hè? Hoe lang heb ik nog? Oké, want Paulus. We gaan naar vers 13 tot en met 15. Want Paulus, die komt dan de Heer Jezus tegen. En hij zegt, wie bent u, Heere? Wie bent u, Kurios? Laat me dit gelijk zeggen. Ik wilde wachten tot het einde, maar ik kan niet zo lang wachten. Ik ben een beetje ongeduldig. Weet je dat het woord Kurios 93 keer in het woord Handelingen staat? En het woord Savior, redder, maar twee keer. Kijk, we zitten vaak op, Jezus is mijn redder. Jezus is mijn redder. Maar kijk naar die verhouding, man. Bijna 1 op 50. Jezus is ten eerste jouw Heer. Ten eerste is hij jouw koning. Dus dat betekent dat je je behoort te onderwerpen aan de heerschappij van Christus. En sommigen zeggen, ja nee, je moet de Heer aannemen als jouw Heer in je leven. De Heer Jezus is altijd Heer geweest in jouw leven. Er is geen dag geweest dat hij geen Heer is in je leven. En hij zegt nu, ik ben de Kurios, ik ben de Kapi die doet die kapitein. Ik ben de Kapi die doet die Kapi. Er is niemand hoger dan mij. Geen Caesar, geen Agrippa, zie je? Hij noemt Agrippa ook geen Kurios. Hij noemt hem gewoon koninkje. Jezus noemt hij hier Heere. En niemand anders. En dan zegt die Heere. En dan zegt hij, wie bent u Heere? En dan gaat de Heere spreken. En dan zegt de Heere. Ik ben Jezus die jou vervolgt. Maar rucht u op en sta op uw voeten. Want hiertoe ben ik aan u verschenen. Om u aan te stellen als dienaar en getuige. Zowel van de dingen die u gezien hebt. Als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. En ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen naar wie ik nu zend. En wat we vaak vergeten, we zien een kinderke Jezus, hè. Ah, oh, Jezus, kom naar Paulus. Nee, man. Jezus was zo scherp en sterk dat hij niet eens te zien kon zijn door een lichaam die niet verheerlijkt was. Johannes moest opgenomen worden. En hij mocht in de hemel kijken. En daar zag hij de verheerlijkte Jezus. Openbaringen 19, hè, vanaf vers 11 tot 16. Wat zegt de Heer Jezus daar? Hé. Hey. Wat zegt Johannes over de Heer Jezus? Ik heb ogen als een vuurvlam. Haren als witte wol. Een stem als vele wateren. Heb je wel eens de Niagara waterval gezien? Heb je wel eens gehoord hoe hard het klinkt? Een stem als vele wateren. Een tweesnijdend zwaard in zijn mond. Maar vuur, zijn mantel gedroopt in bloed. Hey, we praten hier niet over een kinderke Jezus. We praten hier over iemand voor wie jij persoonlijk moet gaan staan. En papa en mama zijn er niet meer. Er is niemand aan wie je raad kan vragen of hulp kan vragen. Er is niets waar je kan schuilen. Er is niets. Je staat daar alleen voor die grote koning. Kurios, Kapi, die doet die Kapi. En weet je wat zo frightend is? Weet je wat zo erg is? Hij heeft een mantel gedroopt in bloed. Dat betekent dat niet iedereen er goed van afkomt. Bloedspetters komen er van af. Wanneer je deze koning niet als heer aanneemt, maar zogenaamd alleen als redder. Nee man, hij is geen mooie blonde man met lang haar, met mooi baardje en een lammetje op zijn schouder. En aan die wacht voor de deur die een beetje open gaat. Jij aan die andere kant en hij heeft geen deurknop. Alleen jij moet de deur open doen. Zit je deur nog op slot en zo, die dingen. Nee! Kijk wat hier staat. Kijk wat er staat. Vers 16. Want hiertoe ben ik aan u verschenen om u aan te stellen als dienaar. Hey, God stelt jou aan als dienaar, hoor. God stelt jou aan als dienaar. En dan is het niet zo, ja, ik kan niks doen. Het feit dat je hier zit en het feit dat je deze boodschap hoort, laat zien dat je nu op moet staan en kappen met die nonsens. Maar gewoon de koning van de hemel en de aarde dienen. Of je nou jong bent of oud, grijs of kaal. Het maakt niet uit. Hij is de koning en de heer van je leven. En wat je ook ziet, hè, is dat God ook echt geweldig werkt naar zijn vervolgde kerk. Hè. Hey, de vervolgde kerk heeft absoluut gebeden voor Paulus. Hoor. Bid voor je vijanden. Niet iedereen zou bidden voor Paulus. Zeker niet als je vrouw of je man door Paulus werd opgepakt en vermoord. Nee, maar er vele baden. O God, red ons van die vervolging. En wat doet God? Hij is trouw. Het gebed werkt. En hij handelt meesterlijk. Hij pakt Paulus vast. En hij maakt hem tot de apostel van de apostelen. Het gebed werkt hoor, broeder of zuster. Hé, hey, het gebed is geen klein ding hoor. Wanneer je tot de koning van de hemel en de aarde die alle macht bidt. Hé, hey, dan moet je ook verwachten dat er iets gaat gebeuren, broeder Nathan. We moeten bidden, man. zodat dingen veranderen, zodat Paulussen op kunnen staan, die grote drugsdealers en die grote mannen die buiten op de straat hun ding doen, die moeten tot geloof komen. Maar we hebben bidders nodig. We hebben mensen nodig die in het verborgene God zoeken, opdat hij eindelijk datgene doet wat je al zo lang verlangt van je stad, van je land, voor je familieleden, voor jezelf. Oké. Ik heb denk ik nog een kwartiertje. Want God richt de Heer Jezus, of God de Heer Jezus richt Paulus op. En dan geeft hij hem iets mee. Hij moet het evangelie prediken. Hij moet gaan vertellen dat mensen uit de macht van de Satan moeten komen en in de kracht van God moeten gaan opereren. En dat kan alleen wanneer ze geloven in de opstanding. Niet zozeer in het kruis. Weet je, wij blijven vaak bij het kruis, weet je wel. Oh, dat hij het kruis mag zien. Geweldig, het kruis is geweldig. Absoluut. Maar zonder opstanding is het kruis niks op. Zegt Paulus ook, hè? Hey, als Christus niet was opgestaan, dan ben je nog in je zonde. Nou, waarom? Ik ga snel drie dingen zeggen. Waarom het zo belangrijk is om te weten dat de Heer Jezus is opgestaan. Eigenlijk als je dit niet weet, hè. Is het fundament hoor. De Heer, Paulus zegt het ook, hè, of Paulus, misschien de schrijver van Hebreeën, zegt het ook in Hebreeën 6. Hey, de fundamenten van het geloof. En één daarvan is de opstanding. Weet je wel, handen opleggen, al die dingen. Maar de opstanding is een heel belangrijk fundament. Als je niet weet waarom de Heer Jezus is opgestaan. Ja, kan je niet opereren als christen. En het geloof in de opstanding van de Heer Jezus verzekert drie dingen. De eerste verzekering. Je zal een volmaakt lichaam ontvangen. Want christeling is als eersteling uit de dood, hè, zegt de Bijbel. Eersteling. En laat me je iets zeggen wat eersteling betekent. Eersteling betekent niets anders dan dat er een boom is. Weet je? En de vruchttijd, de oogsttijd komt eraan. En de eerste vrucht van die boom is rijp. En wanneer die vrucht rijp is, dan kijkt die landman er naar uit. Hij pakt die vrucht en hij proeft hem. En omdat hij die vrucht proeft, weet hij wat de rest van die boom gaat worden. En Christus is de eersteling. En wat ben jij dan? Jij bent aan het groeien en jij wordt gesnoeid om uiteindelijk die vrucht te worden die Christus al is. Je bent als het ware geplaatst. Ja, je bent een foetus, je bent een kind geworden. En die foetus die is in de baarmoeder van de wereld geplaatst. Hij groeit, hij groeit, hij groeit. Totdat hij uit die baarmoeder komt. En in de volheid van het koninkrijk van God gaat leven. Dat is de eersteling. En dat is wat Gods bestemming is met jou die vandaag hier zit. Met jou die hebt gehoord. Met jou die gelooft. Met jou die soms vaak in de problemen zit. Het is een baarmoeder. Het is niet het echte koninkrijk. Laat je niet foppen door de wereld. Het is een baarmoeder waar het kind van God gaat groeien. En als het volgroeid is, als God zegt, oké, nu ben je rijp, woep, dan baar je in het koninkrijk. En al die dingen gaan geworden zoals hij heeft beloofd. Want hij is trouw. En een van die dingen is, je krijgt een volmaakt lichaam. Je krijgt een volmaakt lichaam. Je zal de zekerheid hebben om op een onsterfelijk opstandingslichaam. Die altijd vers blijft. Kan je het voorstellen? Ja, je blijft in je prime, broeder. We blijven in onze prime. Niet zoals nu, broeder, wordt al oud, grijs haren. Nee, in zijn prime. Weet je, wanneer je 23, 24 jaar bent, je bent in je prime. Zo blijf je ook. Je blijft in die perfecte staat. Al die tanden, broeder heeft een beetje kiespijn. Er moet misschien een tandje eruit getrokken worden. Hé man, je blijft in je prime. Je wordt helemaal sterk gemaakt door God. Dat is één ding. En dat staat ook in 1 Korinthe 6. Wij weten immers dat hij die de Heer heeft opgewekt, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met hem voor zich zal stellen. Nou, wat hebben we nog meer? We zullen alle vrienden en kennissen die in dit leven zijn gestorven of zullen sterven terugzien. Hé, dat is mooi, hè? We kennen allemaal wel een dode waar we verdriet over hebben gehad. Hé, maar wanneer die dode in Christus is ontslapen, dan is hij ook opgewekt. Geweldig. Je zal ze terugzien. En daarom moeten we ernst maken met onze kinderen, man. Want er is één ding, hé, waar we van houden en dat is onze kinderen. En wanneer we niet werkelijk vanaf het begin tot het einde die kinderen, ja, opvoeden in het woord, dan mogen we ook verlangen, net zoals Paulus opgevoed in het woord, dat God een keer komt. Hé, maar we moeten wel die eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat zegt het woord ook. En het opstandingslichaam zal net zo perfect zijn als het lichaam van de Heer Jezus. Zodat we nooit meer zullen zondigen tegen de Heer. Kan je het voorstellen? Kan je het voorstellen? Je gaat nooit meer zondigen tegen de Heer. Oh, wat een feest is dat, man. Hij zal je tranen afwissen, man. Hé, hey, kom schatje, kom hier. Kom hier bij mij, man. Geweldig. Oké, wat doet het geloof in de opstanding voor ons nog meer? Het geloof in de opstanding van Jezus verzekert ons van de wedergeboorte. Efeze 2 vers 5 en 6. Hè? Ook toen wij dood waren, door de overtredingen met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem, let op, opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet. 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van de Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot de levende hoop door de opstanding van Jezus. Hé, hey, de opstanding van de Heer Jezus bevestigt jouw wedergeboorte. Hij bevestigt dat jij wedergeboren bent. Ja, en dat is wedergeboorte hebben. Dat is wedergeboorte. Je hebt die hoop die zeker is in jou. En ondanks dat je nog niet dat lichaam hebt, heb je de opstandingsgeest van God ontvangen om nu als koningskind, als pasgeboren foetus in de baarmoeder van de wereld te leven. En als we dat weten, krijgen we de opstandingskracht ook om de resterende zonden. De resterende zonde meer en meer te overwinnen. Hé, man. Hé, door het geloof in de opstanding is die zonde waar je nu tegen strijdt te overwinnen. Is geweldig, hè? Hé, maar we moeten ons wel blootgeven. We moeten ons blootgeven. We moeten ons kwetsbaar opstellen, man. En dan is het geloof in de opstanding genoeg om de zonde te kunnen overwinnen. Ja, toch? Romeinen 6, hè? Romeinen 6. De zonde zal niet langer meer over u heersen. Je kent die tekst toch? Oké, wat doet de geloof in de opstanding van de Heer Jezus nog meer? Het verzekert ons van de rechtvaardiging. Romeinen 4 vers 25. Hè? Jezus die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Omdat Jezus is opgestaan uit de dood, is ons verzekerd dat onze zonden met hem verzoend zijn. Hé, hey, dat is mooi, hè? Kijk, Jezus aan het kruis heeft nog niks veel gedaan, hoor. Nee, maar pas door de opstanding weten we dat de zonden van jou die op de Heer Jezus zijn gelegd ook daadwerkelijk weg zijn. Zonder opstanding is die zonde nog steeds daar, ben je nog steeds in je zonde, zegt Paulus. Maar, omdat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood, zijn alle zonden weg. Alle zonden. Hij heeft de straf voor alle zonden betaald. Is het geen geweldig weetje? He, dat zelfs die zonde waar je nu mee kampt, maar eerlijk over uitkomt, niet als een schijnheilige achterhoudt, maar werkelijk over uitkomt en dealt met de zonde en vecht tegen de zonde en meer van God gaat leren, meer en meer vanuit die opstandingskracht gaat leven. Hé, hey, hoe geweldig is het niet om te weten dat al die zonden zijn betaald op dat kruis van Golgotha. En dat weten we omdat Christus uit de dood is opgewekt, man. Er is geen straf meer. De opwekking is een feit. De opstanding is een feit. Oké, dat waren drie dingen die wel belangrijk zijn. Ik ga afronden. Het is dus een feit dat als je dit weet, dat je niet meer voor jezelf kan leven. Hè? De bedoeling is dat je een leven leeft die volledig voor God is. Je leeft een leven waar je niet voor jezelf leeft. Het lichaam is ook net zo belangrijk als de ziel. Ook belangrijk, hè? Ja, vooral broeder Jürgen ziet buikje. Ja, vecht al zo lang, maar niet echt hoor. Maar nu ik heb gelezen over de opstanding, bid ook voor me dat broeder Jürgen ook zijn materiële zaken in orde houdt. En als je er zelf mee kampt, hey, neem het aan, weet je. Want het stoffelijke is net zo belangrijk als het geestelijke. Want niet alleen de geest staat op, maar we zien ook dat het lichaam opstaat. Hey, dan moeten we ook zorgen dat het lichaam goed gezaaid wordt, weet je wel. Gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Ja toch? Hey, we moeten gezond eten, gezond leven, sporten, dingen, weet je. Oké. Okay. Vers 21 tot en met 25. Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen. Maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot. En zeg ik niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou. Namelijk dat Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. En toen hij deze dingen ter verdediging sprak, zei Festus met luide stem: u bent buiten zinnen, Paulus. Uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen. Maar hij zei: ik ben niet buiten zinnen, zeer machtige Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. Hey. Dit is mooi wat Paulus zegt, hè? Woorden van waarheid en van gezond verstand. Wat betekent dat? Dat alles wat broeder Jürgen hier zegt, dat je dat gewoon op kan zoeken. Dat er archeologisch bewijs voor is. En dat wist deze Agrippa ook. Hij wist dat het, zo staat er ook geschreven, het niet in een uithoek gebeurd was. Hij is erbij geweest, hij was er dichtbij. Hij hoorde dingen, wonderen, tekenen. Ook al van zijn vader en misschien ook wel eens van zijn overgrootvader. Al deze dingen die zijn gebeurd, die zijn gebeurd. En dat is waar. En we moeten het onderzoeken. Het is een slecht teken als je hier zit en niet eens de tijd neemt om het te onderzoeken. Je moet het onderzoeken. En als er vragen zijn over dit hoofdstuk of over iets anders, blijf hier en stel die vragen. Ga niet weg. Het feit dat, ik heb hier geschreven, het feit dat Paulus zegt dat hij woorden van waarheid spreekt, is als je goed hebt geluisterd van levensbelang. Bekering is geen eenmalige zaak. En het doet wat met je ego. Wij als christenen worden regelmatig geconfronteerd met onze slechte gewoontes. Weet je, ik heb het zelf ook. Je kan mijn kinderen vragen. Ik moet echt veel vergeving vragen aan mijn kinderen. Weet je. En dus we zijn er nog niet. We jagen ernaar, maar we zijn er nog niet. Maar als we werkelijk die weg van bekering iedere keer weer doen, dan kunnen we ook de vervulling zien hoe God met ons te werk gaat in ons leven. Het is geen eenmalige zaak, maar we kunnen het continu met vreugde en voldoening zien wat God aan het zaaien is in ons. En daarom is het zo belangrijk om echt werkelijk een rein geweten voor God te hebben en voor mensen. En uiteindelijk wil ik eindigen met de woorden in vers 29, waarin Paulus zei, want Agrippa die doet dan eindelijk zijn mond open, want Paulus zegt, ja, ik weet dat u gelooft. En de mensen die Handelingen kennen, die weten dat Paulus ergens een keer in Antiochië was, volgens mij. En toen zei hij, hij zag ook dat die man gelooft, en hij zei in de naam van Jezus, sta op. Hey, Paulus zag geloof in Agrippa. Paulus zag het. Het komt zo dichtbij. En Paulus zegt dan, het enige wat Agrippa zegt is van, ja, Paulus, je wil mij wel heel spoedig tot christen maken. Hij had niet eens 10 minuten nodig om werkelijk dat evangelie zo krachtig aan Agrippa te brengen, dat hij wel begreep dat dit waar was en hij eigenlijk moest capituleren. Maar waarschijnlijk voor de mensen die daar waren en zoals zijn grootvader heeft gehandeld en zijn vader heeft gehandeld, dat ze zich niet willen laten kennen door mensen om hun heen. Maar de boodschap die Paulus spreekt op zo'n vurige wijze, zichzelf ook verloochend, vertelt over de Heer Jezus, de kracht van God, vertelt over bekering, vertelt over geloof, vertelt over opstanding. Hé, daar kunnen we veel van leren, man. En dan zegt Paulus, ik zou wel willen bidden dat niet alleen de koning, maar allen die hier zijn en luisteren, zouden worden zoals ik. Zo vrij, zonder angst voor de dood of omstandigheden. Alleen uitgezonderd deze boeien. Paulus heeft boeien, maar is zo vrij als een vogel, omdat hij weet waar hij heen gaat. Broeders en zusters, wij zijn momenteel nog geboeid door een vergankelijk lichaam. Maar wanneer we die hoop in die opstanding blijven houden, dan zal zelfs de boeien van het vergankelijk lichaam weggedaan worden en worden we bekleed met het onvergankelijke lichaam. Laten we dat vasthouden. En we zullen met de Heere zijn. En dat zullen we dan ook deze week ervaren door zijn opstandingskracht. Amen.